Daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in twee gedeelten. Allereerst uit Genesis 25 en we lezen vanmiddag de versen 27 tot en met 34. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, de versen 12 tot en met 17. Dus Genesis 25, de versen 27 tot 34 en Hebreeën 12 vanaf vers 12 tot en met vers 17.
Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wilbraad was naar zijn mond, maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch storpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en linselkoosel, en hij had en dronk, en hij stond op en ging heen, alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Vervolgen wij Hebreeën 12 van het vers 12. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak recht paden voor uw voeten, opdat er geen kreupel is, niet verdraaid worden. Maar dat het veel meer genezen worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachte van de genade Gods, dat niet enig wortel der bitterheid op was spruitende, beroerd te maken en door dezelfde veden ontreinigd worden. Dat niet iemand zij hun oereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht.
We luisteren vanmiddag opnieuw, gemeente, naar wat de Heilige Geest over het leven van Jacob heeft geopenbaard in de schrift. En we doen dat vanmiddag aan de hand van het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Genesis 25, de versen 27 tot en met 34. En we lezen de versen 33 en 34 nog een keer waar we onze tekst vinden. Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag, en hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk en stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Elk jaar, gemeente, wordt weer bekendgemaakt, ook van onze eigen christelijke gereformeerde kerken, hoeveel leden de kerk hebben verlaat. En er wordt ook nagegaan hoeveel zich onttrokken hebben en zich bij geen kerk hebben aangesloten. Dat zijn er ook in 2023 weer honderden geweest. En u leest het ook in ons kerkblad soms. Onttrokken naar geen kerk. En dan kan het soms de situatie zijn dat mensen nog niet weten waar ze zich bij aan willen sluiten. Maar er zijn helaas ook situaties van jongeren en ouderen die zich onttrekken aan de kerk. En zeggen, ik heb er geen behoefte meer aan. Ik zie het niet meer zitten. In de kerk, met het geloof ook niet. Ze onttrekken zich. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak daarvan? Daar kun je natuurlijk lang over nadenken. Je kunt oorzaken zoeken. En die zijn er. Tegelijk moeten we vanmiddag ook zeggen, als we naar dit gedeelte luisteren, dat in het gezin van Isaac en Rebecca, een verbondsgezin, een gezin van de gemeente, we ook een kerkverlater zien. Tegenover Jacob staat Esau. En we zien vanmiddag in dit gedeelte hoe die scheiding zich helaas voltrekt. Ook in de kerk. En we willen daar vanmiddag samen naar gaan luisteren. Onder het thema voor de prediking. De deal over het eerste geboorterecht. Jacob en Esau sluiten een deal. Jij de soep, Esau. Ik het eerst geboorterecht. De deal over het eerste geboorterecht. En we letten daarbij in de eerste plaats op de bemachtiging door Jacob van dat eerste geboorterecht. En in de tweede plaats op de verachting door Esau van dat eerst geboorterecht. Dus de deal over het eerst geboorterecht. De bemachtiging door Jacob en de verachting door Esau. Ja, lang niet alles van Jacob staat in de Bijbel. Vorige week stonden we stil bij de geboorte van de tweeling, daar in de tenten van Isaac en Rebecca. En met het volgende wat de Heilige Geest laat opschrijven over Jacob, zijn we alweer een hele tijd verder. Want Esau en Jacob zijn intussen volwassen jongens geworden. Dus zo heel veel over hun jeugd weten we niet. Wat we wel weten, en dat gebeurt altijd in een gezin, dat deze twee jongens verschillend van karakter zijn, zou je kunnen zeggen. Esau, de oudste, die gaat graag het veld in. Dat is een kerel die graag buiten is, die graag jaagt. Een echte sterke kerel, die houdt van het buitenleven, van de natuur. Hij moet er niet aan denken om alleen maar daar thuis te werken, daar bij de tenten van zijn vader Isaac. Hij gaat er graag op uit, hij moet zijn energie kwijt. En hij wordt een ervaren jager. Jacob is heel anders. Die zie je veel meer thuis, zou je kunnen zeggen, zo op het eerste gezicht. Die zit daar meer in en om de tenten van Rebecca en Isaac. Misschien zou je kunnen denken, en dan krijgt Esau wel in eerste instantie meer sympathie. Esau, dat is de harder werker. En Jacob, nou dat is degene die het er een beetje van neemt. Die blijft daar een beetje rond de tent van zijn vader. Maar toch vergissen we ons daarin als we er zo naar kijken vanmiddag, gemeente. Esau wordt jager. Hij blijkt het herdersleven dat zowel Abraham als Isaac geleid hebben de rug toe te keren. Hij gaat andere wegen dan zijn vader en zijn grootvader. Voor Esau is het bezit van een stuk land helemaal niet zo belangrijk. Hij gaat achter het wild aan. En waar het wild te vinden is, daar is Esau. Onder de hete zon of in de koude gaat hij jagen. En een jagersvolk, dat is een nomadenvolk, dat woont de ene keer hier, de andere keer daar, dat is niet gebonden aan een stuk land. Terwijl de inhoud van de belofte van God aan Abraham en Isaac zich wel richt op een stuk land. Dat is het land waarvan de Heere gezegd heeft tegen Abraham en ook tegen Isaac. Dit land zal ik u geven. En dat land zullen ze eenmaal in bezit nemen en eenmaal ontvangen. Dus ook in die keuze wordt zichtbaar dat Esau bezig is zich los te maken van de belofte van God. Hij gaat zijn eigen weg. De geschiedenis van Abraham en Isaac, zijn vader en opa, och, dat zegt hem allemaal niet zoveel. En dan Jacob. Daar lezen we van, dat is een oprecht man wonende in de tenten. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen, is dat niet wat te mooi voorgesteld van Jacob? Jacob, een oprecht man. Zoals hij nu hier in deze geschiedenis met Esau omgaat. Hè, dat hij die deal sluit over dat eerstgeboorterecht. En later nog dat hij zijn vader Isaac bedriegt. En dat hij ook Esau daarmee de zegen ontneemt. Is die wel oprecht? Ja, oprecht, gemeente, dat is hier niet maar een mooie eigenschap van iemand dat je zegt, die is altijd eerlijk. God had tegen Abraham gezegd, bij het sluiten van zijn verbond met Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat is ook een woord wat in het Oude Testament bijvoorbeeld van Noach gebruikt wordt en ook van Job gebruikt wordt. Dat oprecht zijn, dat heeft allereerst te maken dus met het verbond dat God gesloten heeft met Abraham en Isaac. En in dat oprecht zijn ligt allereerst opgesloten dat het gaat om de verhouding tot God. En dat is voor Jacob het belangrijkste. Met alles wat je van Jacob kunt zeggen, van zijn zonden en van zijn bedrog. Hij houdt rekening met God. Hij weet dat de verhouding tot God het belangrijkste is in het leven. Hij beseft ook dat God tegen hem gezegd heeft, door Abraham heen, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dan die uitdrukking dat hij woont in tent. Kijk, als je de indruk een beetje zou krijgen van Jacob in tegenstelling met Esau, die hard aan het jagen is en die bezig is en zijn energie kwijt kan. En Jacob die zit daar een beetje als moederskindje daar bij de tenten van Isaac en Rebecca en die doet niet zoveel. Dan verstaan we die uitdrukking niet, want wonen in tenten, dat heeft te maken met de bestemming die God gegeven had aan Abraham en Isaac. Dat is een uitdrukking die behoort bij het leven van de aartsvaders. Abraham en Isaac, die wonen in tenten. Dat betekent dat ze leefden bij de belofte van God, dat ze eenmaal dit land als een erfenis zouden ontvangen uit Gods hand. Bewijs daarvan, daar vind je in Hebreeën 11, vers 10. Daar staat dat Abraham in het land van de belofte woonde als in een vreemd land. En dan komt het, hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Dus in dat wonen in die tenten, dat is een uitdrukking dat de keuze van Jacob is om te gaan in het voetspoor van aartsvader Abraham en ook van zijn vader Isaac. Is het dan te veel gezegd vanmiddag, gemeente, dat in die keuze die we hier vanmiddag lezen, hè, dat Esau een beroepsjager werd en dat Isaac en dat Jacob koos voor het leven, net als Isaac en Abraham, dat in die keuze al iets zichtbaar komt wat er in hun beider hart leeft? Esau die zegt, nou, daar kan ik niet zoveel mee. Met die belofte van God en dat wonen in de tent. En die kiest een beroep voor zichzelf. En dan gaat het erom dat hij achter het wild aan kan. En dat hij daarvan kan genieten. Jonge mensen, waar hou je nou rekening mee als je een beroep kiest? Natuurlijk, je kunt in heel veel beroepen gelukkig de Heere dienen en vrezen. Maar er zijn toch ook wel beroepen waarin je tegen de geboden van God in moet gaan. Als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt en de zondag komt ter sprake. En er wordt gezegd dat de zondag wordt ingeroosterd en dat je ook zo, misschien dan niet elke zondag, maar wel heel regelmatig op zondag moet werken. Of dat er een baan is waarin je ook in een positie komt waarin je toch een van de geboden van God eigenlijk maar moet parkeren en doen alsof of dat gebod er niet is. Vraag om de leiding van de Heilige Geest, ook in de keuze van je beroep, waar God je wil hebben om te dienen. In ieder geval, Jacob rekent met God en Esau doet dat niet. Ja, en ook de ouders die gaan daar verschillend mee om. Want je leest heel nadrukkelijk dat hier van Isaac en Rebecca gezegd wordt, ja, Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. Elke keer als Esau terugkwam en hij had weer geschoten wild bij zich en hij braadde dat. En zijn vader die at er lekker van. Ontstond er toch eigenlijk iets in het hart van Isaac. Van dat hij een voorkeur had voor Esau. En Rebekka. Ja, die heeft een voorkeur voor Jacob. Zo krijg je natuurlijk ook verdeeldheid in een gezin. Als je als ouders, als vader en moeder de voorkeur hebt voor de een boven de ander. En je kinderen gaan dat merken. Ik geloof niet, gemeente, dat Jacob of dat Isaac en Rebekka op dit punt juist handelen. Ik denk toch dat ze hier verkeerd mee omgaan. Ja, zegt u. Maar Rebekka die wist toch dat Jacob de zoon van de belofte was. De meerdere zal de mindere dienen. En Rebekka heeft misschien al wel gezien bij Jacob en gemerkt bij Jacob. Dat het bij Jacob om de belofte van God ging die God had gegeven aan Abraham en Isaac. En ze heeft gemerkt dat Esau daar eigenlijk niet zoveel van moest hebben. En dan is de voorkeur van Rebekka toch eigenlijk ook wel wat begrijpelijk. Ja, maar haal het nou eens even naar uzelf toe. Als je bij één van je kinderen de vreze des Heren mag ontdekken, het verlangen om voor de Heren te leven, en je merkt dat bij een ander niet, dan is de voorkeur voor die jongen of meisje die de Heren vreest toch niet zo dat je zegt, nou ja, die ander is dan voor mij minder belangrijk en daar heb ik dan minder mee. Juist niet. Je wilt toch dat al je kinderen in de vreze des Heren zullen leven. En je gebed is toch des te meer dat ook degene die de Heren niet kent en die misschien wel kiest voor andere dingen die niet in overeenstemming zijn met de Heren en met zijn woord, dan ga je toch aan de troon van de genade bidden om de vervulling ook van Gods beloften voor hen. En we hebben de vorige keer al gezien dat Esau niet de zoon van de belofte is waar langs Gods heilsplan gaat lopen. Dat betekent niet dat er voor Esau geen genade zou zijn. Bij de God van Abraham en Isaac is er ook voor Esau genade. Laten we aan onze kinderen merken, als we kinderen van God hebben gekregen, dat elk kind voor ons evenveel waarde heeft. En dat het ons gaat om een eeuwig behoud. We gaan verder. Dat verschil tussen Jacob en Esau, dat komt aan het licht in deze geschiedenis. Jacob is bezig om iets te koken. En de geur van wat hij kookt, dat dringt door naar buiten. Hij is bezig met een linzenmoes. Dat is een soort linzensoep, een mengsel van uien en pulvruchten. En Esau die komt moe thuis, die heeft de hele dag bezig geweest in het veld. En ja, dat kun je wel eens hebben als je aan het einde van de middag thuis komt en je hebt hard gewerkt en je bent bezig geweest. Dat je een honger hebt, dat je zegt, ik kan wel eten als een paard. Maar dat had Esau ook. En als je honger hebt en je ruikt wat er in de pan zit en dat ruikt lekker, nou dan ben je geneigd natuurlijk om er al iets uit te halen. En Esau die roept meteen, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. En wat doet Jacob dan? Zegt hij natuurlijk, joh, ik heb genoeg. Ik zal een lekker bordje voor je maken. Dat zegt hij niet. Het schiet ineens door zijn hoofd. Dit is mijn kans. En het speelt door zijn hoofd. Jacob, sla nu je slag. Nu is het moment. En voordat hij het weet, is het eruit. Verkoop me je eerst geboorterecht. Jacob die stelt voor om een deal te sluiten. Esau, jij krijgt die soep van mij als ik van jou dan het eerst geboorterecht krijg. Nou, die twee zijn natuurlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken. Natuurlijk, die soep die zal heerlijk zijn en dat zal een heerlijke maaltijd zijn. Maar arp je dat op en ja, dan is dat ook weer voorbij. En daartegenover het eerstgeboorterecht, dat is het recht van de oudste zoon. En dat was vastgelegd. De oudste zoon, die kreeg een dubbel deel van de erfenis. En die had na het overlijden van vader ook de verantwoordelijkheid, ook over de familie en over het gezin. En er zit hier nog wat extra aan verbonden. Dat eerstgeboorterecht, en dat blijkt ook wel uit hoofdstuk 27, daar zit uiteindelijk ook de zegen aan verbonden die vader Isaac zal geven vlak voordat hij gaat sterven. En die zegen betekent dat via die lijn ook de weg naar de Messias zal gaan. De speciale zegen die God aan Abraham heeft gegeven en aan Isaac heeft gegeven. De belofte van het heil dat in hen al de geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Dat kun je toch niet met elkaar vergelijken. Even zo'n lekkere maaltijd en dan dat eerstgeboorterecht met de zegen die daar ook aan verbonden is. Die er in ieder geval mee te maken heeft. Wat doet Esau? Zegt hij dan tegen Jacob, Jacob, wat maak je me nou? Dat is natuurlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken. Dat kunnen we toch niet doen. Esau gaat er gelijk op in. Die zegt, ik verga van de honger. Wat heb ik aan het eerstgeboorterecht? Als ik sterf, wat heb ik eraan? En Jacob die wil wel zeker weten dat hij dat eerstgeboorterecht dan krijgt van Esau. En die laat Esau notabene ook zweren. Die laat het met een eed bevestigen. En zo krijgt Esau de linzensoep en Jacob het eerstgeboorterecht. En zo heeft Jacob op deze manier dat eerstgeboorterecht bemachtigd en in bezit gekregen. En daar wil ik nou twee dingen van zeggen, gemeente. Daar wil ik nou iets positiefs van zeggen en daar wil ik iets negatiefs van zeggen. Daar zit een mooie kant aan, maar daar zit ook een verkeerde kant aan. Die mooie kant, ja, dat zagen we al in het leven van deze Jacob. Dat het hem om de belofte van God te doen is. Dat hij in de weg van Abraham en Isaac wil gaan. Dat hij heeft gezien en gehoord in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Dat God zijn heil door dit geslacht zal openbaren. Daar is het hem om te doen. Dat staat bovenaan in het leven van Jacob. Al is hij jong. Hij heeft iets gezien. In het leven van vader Isaac en ook van vader Abraham. Dat het daarom gaat in het leven. Dat je niet moet leven bij het zichtbare. Niet moet leven bij de dingen van deze wereld. De mens leeft niet bij brood alleen, maar bij elk woord dat van de mond van God uitgaat. Jacob is bezig om de belofte te verkrijgen die zijn opa en die zijn vader ontvangen hebben. Nou, daar zit iets moois in. Als je de belofte van God ziet als iets waardevols. Als je als jongere gaat ontdekken, dat is waar het op aankomt in het leven. Jonge mensen, als je dat ziet, wat is dat een zegen als je ogen daarvoor opengaan. En het is belangrijk dat je ogen ervoor open gaan. En het is belangrijk dat dat in je jeugd al gebeurt. Prediker zegt, denk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen waarvan je zult zeggen, ik heb er geen zin meer in. Ik kom nog wel eens ouderen tegen die gebrekkig zijn geworden. Die bijna soms geen kracht meer hebben. Die weinig meer kunnen, die zeggen tegen me, dominee, ik ben zo dankbaar dat ik in mijn jeugd al de Here heb leren zoeken. En dat ik mag weten gekocht te zijn met het bloed van de Here Jezus Christus. Dat ik het vroeger al heb mogen leren door Gods genade. Want als ik het nu zou moeten doen, ik zou er geen kracht, ik zou er de energie niet meer voor hebben. Want ik kan het bijna niet meer. Jonge mensen, zul je dat onthouden? Dat de beste tijd om de Here te zoeken, dat dat nu vandaag is als je jong bent. Zoek de Here vroeg. Dan zul je hem ook vinden. Die belofte heeft de Heere ook gegeven. God wil je trekken door de beloften die Hij aan je gegeven heeft. Die als je gedoopt bent ook aan je voorhoofd betekend en verzegeld zijn. Daar belooft de drie enige God dat Hij je God wil zijn. Dat Hij je wil bewaren in dit leven. Dat Hij je al je zonden wil vergeven. Dat Hij een nieuw leven met je wil beginnen. En dat Hij door zijn Heilige Geest in je wil wonen, opdat je mag delen in het heil van de Heere Jezus Christus. En God wil zo graag dat dat het belangrijkste wordt in je leven. Dat je dat bovenaan zet in je leven. Dat de verhouding met God het belangrijkste is. Dat je dat niet wat wegdrukt en wegschuift door allerlei andere dingen. Maar dat die vraag belangrijk is in je leven. Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? Kijk, dat is bij Jacob het belangrijkste. Is het dat ook voor jou? Dat is de bedoeling waarom je in de kerk zit en van jongs af aan wordt meegenomen. Dat je dat al jong zult leren. Heeft dat prioriteit? Of ben je het thema van dit seizoen alweer vergeten? Prioriteit. Wat staat bovenaan? Wat is in jouw leven nummer 1? Zoek eerst het koninkrijk van God. Kan het nou van jou gezegd worden dat die beloften van de Heere waarde hebben gekregen? Dat is het eerste wat je van Jacob kunt zeggen, dat mooie. Dat hij waarde ziet in wat God beloofd heeft. Maar het tweede, en dat is het negatieve, dat is, daar kun je toch wel vragen bij stellen. Daar moet je wel een vraagteken bij zetten. De manier waarop hij dat eerstgeboorterecht probeert te bemachtigen en daarbij ook de zegen probeert te bemachtigen, ook later, dat hij zo Esau dat eerstgeboorterecht op deze manier ontfutselt. Is dat de goede manier? Is dat een godzalige manier? Is dat een godvruchtige manier? Hij maakt even gebruik van een zwak moment van Esau die razende honger heeft en hij neemt zijn kans waar. Handig en slim zouden we kunnen zeggen. Jacob, nou dat is er wel eentje die dat even goed doet. Die dat op deze manier zomaar even in de schoot krijgt geworpen door zijn handigheid. Ja. Moet denken aan opa Abraham. Die op een gegeven ook probeerde de belofte al vervuld te krijgen. En dat ging forceren. En daarmee met Hagar probeerde een zoon te verwekken die dan maar de vervulling van Gods belofte moet zijn. Jacob kan kennelijk dus niet wachten en het aan God overlaten, dat God op de rechte manier hem dat eerstgeboorterecht geeft. Hij probeert God een handje te helpen. Hij probeert het zelf te doen. Nou, u weet wel, er zijn van die zaken, dat noemen we doe-het-zelf-zaken. En daar wordt al dat materiaal, dat kun je daar kopen met de bedoeling dat je het thuis zelf doet en dat je het zelf in elkaar zet en dat je het zelf in huis aanpakt. Dat scheelt natuurlijk een stuk, hè, als je dat zelf kunt doen, want dat bespaart je een hoop geld, dat is handig en slim. Maar gemeente, in geestelijk opzicht zijn we ook van zulke doe-het-zelvers. Dat we God een handje willen helpen. Dat we onze redding en onze zaligheid toch op onze handige, slimme manier misschien ons eigen willen maken. Dat we niet kunnen wachten op God. Juist de Bijbel leert gemeente om te wachten op God. Maar dat is moeilijk. Kijk, je kunt als het om het doel gaat, helemaal het gelijk aan je kant hebben. Dat je zegt, het gaat om de vervulling van Gods beloften in mijn leven. Jazeker, maar het doel dat heiligt niet alle middelen, gemeent. Hij gaat zelf aan het werk. En wat dacht u? Bekommert hij zich om het eeuwig heil van Esau op dat moment? Nou, ik denk het niet. Dat gaat later een hele grote wrijving geven tussen Jacob en Esau. Is dat misschien ook niet een les, gemeente, uit dit stukje van de openbaring van God in het leven van Jacob, dat we moeten leren om uit te zien naar de vervulling van Gods beloften, maar niet proberen, dat kunnen we trouwens ook niet, op onze eigen manier die belofte te kunnen vervullen. We moeten leren om uit genade behouden te worden. Dat God zijn heil aan ons schenkt. En dat we alleen maar roemen in genade. En dat we ook niet kunnen zeggen, ook niet achteraf kunnen zeggen, ja, maar ik heb dat gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb het zo slim aangepakt. Genade betekent dat alleen de Heere de eer krijgt en dat alleen de Heere de roem ontvangt in ons leven. De geschiedenis van Jacob, en dat zal nog wel eens een keer terugkomen, gemeente, leert ons elke keer weer dat wij niet door onze eigen krachten, door onze eigen inzichten, de beloften van God kunnen vervullen of moeten vervullen. Maar dat we zullen wachten op wat God ons heeft toegezegd. En wachten, dat is niet afwachten of dat ooit eens een keer komt, maar wachten in de Bijbelse zin. Dat is blijven smeken om de vervulling van Gods beloften, die beloofd heeft in zijn woord, dat hij het zal doen, omdat hij het gezegd heeft en niet omdat ik God een handje help. Dat is wat de Heilige Geest ons ook vanmiddag wil leren, gemeente. Jacob die zegt op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Kijk, dat is het. Ik verwacht het helemaal van u alleen en niet van mezelf. Ja, wij kunnen proberen God een handje te helpen. Je wil graag de vervulling van de beloften zien in het leven, ook van je kinderen. En je denkt, als ik het nou zus doe, als ik het nou zo doe, dan moet het toch wel gebeuren. Laten we het niet verwachten van onze eigen kracht. Maar laten we vooral bidden en God houden aan zijn eigen woord. Want zijn beloften zijn zo betrouwbaar. En die zal hij vervullen. Op zijn tijd. En op zijn manier. Hij zal het zo leiden dat ge u in alles verwonderen moet toch. Dat is Jacob. En dan Esau. Ja, die houding van Jacob die is echt anders dan de houding van Esau. Hij zegt, wat heb ik nou eigenlijk aan mijn eerstgeboorte? Ik heb zo'n honger. En als je honger hebt, dan heb je niks aan je eerstgeboorterecht. Dan wil je eten. Dat eerstgeboorterecht heeft kennelijk voor hem geen waarde. Ik zei al, hij ziet geen waarde in de beloften die God aan Abraham en Isaac gedaan heeft om als vreemdelingen te wandelen in het land van de belofte en uit te zien naar de vervulling van de beloften, om als vreemdelingen te wonen hier op aarde en uit te zien naar de vervulling van Gods beloften. Want het gaat uiteindelijk niet alleen maar om het aardse Kanaan, zo lees ik in Hebreeën 11. Het gaat er ook om dat deze Abraham, Isaac en Jacob vreemdelingen op aarde zijn geweest. Want ze verwachten een beter, dat is een hemels vaderland. Ze zagen uit naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is. Maar daar moet je bij Esau niet mee aankomen. Daar heeft hij helemaal geen oog voor. Dat is helemaal niet belangrijk in zijn leven. En dat komt eruit, gemeente, dat erin zit in zijn hart. Wat er bij een mens van nature in zit. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Esau is de man van de korte termijn. Probeer te krijgen en te halen en te houden wat je uit dit leven kunt halen. Hoe je het beste kunt genieten, hoe je kunt leven hier op aarde. Je leeft maar even hier op aarde en straks is het voorbij, maar verder kijkt hij niet. Ja, hij behoort tot die categorie van mensen. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Oh, we hebben dat stukje gelezen uit de Hebreeënbrief, waar deze geschiedenis in terugkomt. En over Esau ook het een en ander wordt gezegd. En daar lezen we dat Esau door de Heilige Geest een onheilige wordt genoemd, die zelfs hoererij bedreef. Nu kun je dat woord hoererij op twee manieren opvatten. Je kunt dat letterlijk opvatten, dat hij hoererij bedreef en dat hij met allerlei vrouwen wat had. Maar je kunt het ook in geestelijk opzicht opvatten, een hoereerder. Zo wordt in het Oude Testament ook meer dan eens mensen genoemd die ontrouw zijn aan Gods verbond en woorden. En die de liefde van God verachten en de genade van God in zijn verbond verachten. Ja, Esau was een kind van het verbond. Het was die dicht bij het heil. Vader Isaac. Opa Abraham, Godvrezende vader en een Godvrezende opa. Maar dat betekent nog niet automatisch dat je ook in het heil deelt. Genade is geen erfgoed. Laten we dat vanmiddag ook maar tegen elkaar zeggen. Je moet er niet tevreden mee zijn dat je in de lijn van het verbond een plek hebt gekregen en dat het daarmee wel in orde zal zijn. Het blijkt hier wel duidelijk in het leven van deze Esau. En dan moet u niet zeggen vanmiddag, de lijn van het heil loopt via Jacob en dat is de verkiezing van God. En met een beroep op de uitverkiezing ga je vanmiddag het straatje van Esau proberen schoon te praten. Ja, het heilsplan liep via Jacob. Maar ik zei net al, dat betekent niet dat er voor Esau geen genade mogelijk zou zijn. Dat er geen redding van zijn ziel mogelijk zou zijn. Hier zie je duidelijk dat het Esau zelf is die tegen God kiest. En daar zelf verantwoordelijk voor is. Het staat er zo indringend aan het slot van de tekstgemeente. Hij at en hij dronk en hij stond op en hij ging heen. En de Heilige Geest die zet erbij, alzo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Hij veracht het. En je kunt afgezonderd zijn, zelfs in de kerk zijn, dicht bij het heil. Afgezonderd zijn, heilig zijn, in die zin van het woord, dat God je heeft afgezonderd van de wereld, dat God je een plaats heeft gegeven in zijn verbond, dat God je zijn beloften van genade heeft toegezegd en dat het je helemaal niet interesseert, dat kan. Misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk. Met één been in de kerk en met één been in de wereld. Ja, je zit in de kerk omdat je natuurlijk een vader en een moeder hebt die dat van je vragen. En die het fijn vinden dat je naar de kerk gaat. En je proeft ook nog wel dat ze dat oprecht menen, dat het voor je bestwil is. Maar wat zie je er zelf in? Je ziet er zelf niks in. Wat heb je nou aan een preek? Wat zie je nou van God? Wat heb je nou aan de belofte van God? Het zijn mooie woorden, maar wat heb je eraan? En je oog en je hart gaan naar andere dingen. Ja, er wordt wel gezegd dat die vraag belangrijk is. Hoe zal ik verschijnen voor God? Maar ik merk niks van God. En in de wereld om je heen zie je andere dingen, leuke dingen, mooie dingen. En daar ga je in op en Daar vul je je tijd ook mee. Natuurlijk, je zit wel zondags in de kerk en je zit keurig je tijd uit. Maar voor de rest, ach, dan ben je bezig natuurlijk met de series op Netflix te bekijken of op Videoland. Al die series waarin al die geboden van God overtreden worden. Waar het leven zonder God als mooi gepresenteerd wordt. Dat je kunt doen wat je zelf wilt op het gebied van seks en op het gebied van allerlei andere dingen. Je kunt zelf doen wat je wilt. Je kunt je eigen keuzes maken, je kunt uitgaan, je kunt veel verdienen. Daar gaat het toch uiteindelijk om, het genieten in deze wereld. Ja, dat doe je natuurlijk niet allemaal. Maar je hebt uiteindelijk wel het beeld van dat is het leven. Kijk, en je kunt keurig in de kerk zitten en toch je hart vervullen met al die dingen die de wereld biedt en die de wereld geeft. Ik weet niet waar je gisteravond je mee vermaakt hebt. Jij weet het wel. En misschien ben je daar wel mee bezig in je gedachten. En ben je daar vol van. En de preek vanmiddag gaat langs je heen. Want je weet zo langzamerhand wel wat die dominee te zeggen heeft. Zit je misschien zo in de kerk? Weet je wat de tekst van vanmiddag zegt? Word toch alsjeblieft niet als iemand zoals Esau. Dat je in de kerk zit, Gods belofte je niet meer aantrekt. De hemel, die trekt je niet meer aan. Die verkwikt je niet en de hel verschrikt je niet. Daar schrik je niet meer van. Dat is Esau. Die denkt, het zal allemaal wel. Hij at en dronk en hij stond op en ging weg. Ja, dan kun je zeggen, eten en drinken, dat zijn op zich geen verkeerde dingen. Nee, inderdaad, gemeente. Dat Esau at en dat hij dronk, dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Want een mens die moet eten, en zeker als die honger heeft, en als die de hele dag gewerkt heeft, dan heb je dat nodig. Maar gemeente, je dagelijks leven kan erin opgaan. Als dat nou het enige is wat van je gezegd wordt. Zoals dat gezegd werd van die mensen in de dagen van Noach voor de zondvloed. Ze aten en ze dronken, ze bouwden en ze planten. En ze gaven ten huwelijk en ze namen ten huwelijk. Het dagelijkse leven, dat gaat door. En dat zijn op zich geen verkeerde dingen. Maar waar het verkeerde hem in zit, gemeente, dat is dat je dat zonder God doet. Dat is het verkeerde. En wat is dat dwaas, gemeente? Om één maaltijd, om één spijze gaf Esau het eerst geboorterecht weg. Je kunt je toch eigenlijk niet voorstellen, gemeente, dat je dat doet, hè? Om één maaltijd, en die heb je misschien in een kwartier op, en 's avonds, dan heb je alweer trek. Dus met andere woorden, je hebt er uiteindelijk maar betrekkelijk weinig aan. En dat ruil je nou in. En dat heb je er nou voor over, om dat eerst geboorterecht weg te geven. Mag ik je het vanmiddag ook zo voorstellen? Je kunt misschien denken dat je in de wereld zonder God ook alles kunt vinden wat je nodig hebt. En dat je plezier hebt en dat je lol kunt maken en dat je kunt uitgaan en dat je alles kunt doen wat je zelf wilt. Dat je je eigen verlangens kunt bevredigen, dat je daar alles mee kunt doen wat je wilt. Maar zet daar nou eens tegenover. Wat God vanmiddag laat zien, dat God zegt, als je die weer kant op gaat, dan ben je uiteindelijk bezig om je eeuwig behoud op het spel te zetten. En daar zet ik nou tegenover mijn belofte, dat ik niet wil dat je verloren gaat, dat je het eeuwige leven ontvangt, dat je vergeving van zonden ontvangt, dat je door mijn Heilige Geest vernieuwd wordt. Is het genieten van de zonde dan zo belangrijk voor je? Is dat dan zo belangrijk dat je daar je eeuwige toekomst voor op het spel wil zetten? Zet ze stegen over elkaar. Is het dan niet dwaas om voor de zonde je eeuwig behoud op het spel te zetten? Ezau. Ezau, keer terug. Tegen wie zegt de Heere dat vanmiddag? Dat toch niemand van ons is als Ezau. Dat wil God niet. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Niemand hier in de Emmanuelkerk die hier vanmiddag is en die meekijkt. God wil dat niemand van u en jij zal zijn als Ezau. En dat geldt niet alleen van jonge mensen. Maar je kunt ook ouder geworden zijn. Midden in het leven staan. Elke zondag naar de kerk gaan. Maar waar gaat je hart naar uit? Waar ben je mee bezig? Wat staat nummer 1? Is dat dan misschien toch je zaak? Is dat dan misschien toch je carrière? Is dat dan misschien toch je hobby waar al je tijd en energie in gaat steken? God roept ons vanmiddag terug, gemeente. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Want de wereld die gaat voorbij. Je vergis je, gemeente. Als je denkt dat je de goede keuze maakt. Als je leeft net als Ezau. Je vergist je echt. Want deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden. Deze wereld blijft niet. Het is tijdelijk. En je kunt je blind staren op het mooie van deze wereld en van de zonde en van het genieten van de zonde. Maar uiteindelijk is het loon dat de zonde je uitbetaalt straks de eeuwige dood als je de Heere Jezus Christus niet kent. Ja, het kan zo onaantrekkelijk lijken, de kerk, het geloof. Maar God wil je vanmiddag laten zien. Hoe groot en hoe heerlijk het is om hem te kennen. God wil je laten zien waar het echt om gaat in je leven. Dat niemand van ons toch is als Ezau. Die om één spijze het eerstgeboorterecht weggaf. Verspil je genade voorrechten toch niet. Ook als u oud geworden bent. Ja, dan kun je er misschien wel op beroemen dat je altijd in de kerk bent geweest en altijd erin gezeten hebt. Maar ben je ook echt door genade van de kerk? Heb je de Heere Jezus lief gekregen? Dat je zegt, al zou ik straks alles moeten missen. En dat komt toch een keer. Straks moet je een keer alles missen. Het huis waarin je woont, de familie waaraan je verbonden bent. Straks moet je alles een keer loslaten. En wat hebt u dan, gemeente? En wat heb je dan? Kun je dan zeggen, ik heb Jezus. Me zalig maken. Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En mij bewaart. En mij het vooruitzicht geeft op het eeuwige leven dat straks volmaakt zal aanbreken. Wat een zegen als je dat mag zeggen, gemeente. En als u misschien dan vanmiddag denkt, ja, als ik in mijn eigen hart kijk, dan zie ik die neiging van Ezau ook wel. Die kom je ook bij mezelf tegen. De verleiding die er elke keer is om toch andere dingen voor te laten gaan en daar al je tijd aan te geven. Dat je zo druk kunt zijn met de dingen van het dagelijkse leven. Dat je tijd voor de omgang met de Heere er maar mee inschiet. En dat je denkt, ja, zo kan het ook wel. Ik weet niet hoe u het hebt. Maar dat gebed van de dichter van Psalm 119, dat is meer dan eens mijn gebed. Heere, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Wilt u mij er los van maken, dat ik in alles u op de eerste plek zet? Wees niet als een Ezau. ook naar ontvangen genade. Want de brief aan de Hebreeën is gericht aan gelovigen, dat niemand van u, van jou, achteruit zal gaan in de genade. Dat gevaar is groot, ook door verleidingen en verzoekingen, ook vanuit de wereld en vanuit je eigen zondige hart. Voor je het weet, ben je weer in zonde gevallen. De Heere Jezus laat vanmiddag zien dat in zijn beloften ook de genade is om te volharden, om weer terug te keren, ook tot hem. Ook vanmiddag, ook als je van hem bent afgedwaald en als het leven met de Heere bijna misschien zo verslapt is en zo weinig geworden is, dat je dreigt op te gaan in dit tijdelijke en aardse leven, dan wil de Heilige Geest ons vanmiddag weer terugleiden en terugbrengen, zodat we de Heere Jezus mogen zien en mogen zien waar het om gaat in dit leven. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid, dat je weer zoveel glans in de Heere Jezus ziet en dat je weer zoveel zaligheid in hem ziet. En dat hij zo groot en zo vol van liefde weer voor je wordt. Dat je hart er klein onder wordt. En dat je zegt, Heere, op u, Heere Jezus, mijn zaligmaker, bouw ik mijn leven. Voor tijd en eeuwigheid. Ja, Jacob, met alle lek en gebrek een zondaar. Maar hij leerde leven van Gods heil en van Gods genade. En zo is het ook, gemeente, als wij in dit leven die God van Jacob mogen leren kennen, die God van het verbond, als we zien, hij heeft alles wat ik nodig heb voor dit leven en met het oog op de eeuwigheid. Hij is toch al mijn liefde waardig. Deze God in Christus, die door zijn Heilige Geest mij alles geeft, dan komt al het andere op het tweede plan te staan. En dan gaat het om hem, om deze God, die zo rijk in genade is. Dan ga je erover verwonderen dat deze God mijn God wil zijn. En dan verlang je naar hem, dan dorst je naar God. Ja, dan wordt het rode bloed van de Heere Jezus Christus je alles. En dan zeg je, Heere, laat me schuilen achter dat bloed. Elke dag opnieuw. Laat me leven door uw geest. Tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Amen.